Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Mijn gast vandaag is iemand die u kent, in ieder geval in haar papieren versie. Marja Pruijs, sinds jaar en dag redacteur en columnist van De Groene en schrijfster van diverse boeken. Welkom, Marja.
Dankjewel.
De directe aanleiding om nu te praten is het essay dat je schreef over het publieke zelf van Sigrid Kaag. Een portie vrouwelijke menselijkheid is dan de titel. Komen we zo over te spreken. Maar dat essay maakt ook weer deel uit van een essaybundel die op verschijnen staat. Dat heet Boos Meisje over vrouwen en frictie. Stukken over Rachel Kask, Simone de Beauvoir en Renate Rubinstein. En nog heel veel meer vrouwen. Maar ja, Boos Meisje. Het is ook het openingsverhaal van die bundel geworden. Mm-hmm, je beschrijft daar een jonge vrouw, ik noem hem maar even jonge vrouw, die lekker bozig kan zijn.
Ja.
Ja, en dan zeg je, dat vind ik wel heel mooi, je bewondert die jonge vrouw, maar ook een beetje van een afstand. Je zegt, ik ben het niet, een boos meisje, maar mijn haren zijn te zacht en ze krullen van nature.
Klopt.
Wat is jouw afstand tot het boze meisje en Marja Pruijs, de schrijver, schrijfster?
Ja, een boos meisje is voor mij wel het type wat altijd een beetje met me meeloopt. Dat ik wel ergens diep van binnen vermoed, maar wat bij mij nooit gestalte heeft gekregen om een of andere reden.
Verdriet het je? Dat het...
Nou, ik klink nu meteen wel heel somber. Maar, nee, ook weer niet. Ik bedoel, ik vind het prima zoals ik ben. Maar ik ben wel altijd gek geweest op meisjes en later vrouwen die een grote mond hebben. Een grotere mond dan ik. En... Ik heb wel de neiging om daar tegenop te kijken. En ik heb me ook wel vaak afgevraagd waarom ik dat dan niet ben. Maar het lukt me gewoon niet eigenlijk.
Dat je zou zeggen, jouw staat van dienst inmiddels is zodanig dat je een hele grote mel mag opzetten. Maar je karakter spoort daar niet mee.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Daarom is het schrijven denk ik voor mij ook wel de perfecte oplossing.
En er zit natuurlijk ook nog een link met het feminisme, waar jij je altijd veel mee geassocieerd hebt. En dan was het natuurlijk eigenlijk wel goed dat je een beetje flink van je afbeet en
ja, maar dat
was.
Is ook altijd iets geks geweest met het feminisme. Ik moet eigenlijk ook nog steeds een beetje om lachen dat ik, of ik het nou wil of niet, ik ben een soort spokesperson geworden voor het feminisme. En ik heb het er heel vaak over met Xandra Schutte. En die zegt dan ook tegen mij, ja, maar je hebt het geleefd. En dan denk ik, ja, ik heb het inderdaad geleefd. En toch, zonder dat ik nu heel verraderlijk of halfhartig wil overkomen, heb ik ook altijd het gevoel gehad dat ik er een beetje naast stond.
Misschien is dat ook wel eigen aan schrijvers of schrijfsters. Dat je altijd een beetje naast de werkelijkheid staat.
Ja, misschien wel. Dus voordat ik een schrijver was, had ik misschien die instelling al van ik sta erbij en ik kijk ernaar. En wel ook die enorme aantrekkingskracht, wat ik dus ook heb met vrouwen met een grote mond. Was gewoon heel bevattelijk, denk ik, voor mensen, vrouwen, waarvan ik het idee kreeg, die weten hoe het zit. En die zijn agerend en actief. En die nemen niks voor granted. Mijn natuurlijke houding is een soort van gelatenheid. Maar ik bewonderde juist die enorme Sturm und Drang mentaliteit en ook dat romantische vrijheidsverlangen. Dus ik liep daar gewoon in mee.
De boze vrouwen, het boze meisje.
Ja.
Nou is er deze dagen
de prachtige documentaire over Renate Rubinstein op de televisie geweest. Tamar, ja, van David de Jonge. Mm-hmm. Ja, dat, jij komt er trouwens ook in voor, heel kort. Ja, ik zelf ook eventjes.
Ja.
Dat is niet de reden om te gaan kijken, maar vooral omdat de jongen zo'n prachtig film heeft gemaakt.
Heel erg mooi.
En dan zie je Rubinstein ergens in de jaren 60 op de televisie. Misschien dat je het ook kan herinneren nog. En dan zit ze in een forum en dan zegt ze, ja, vrouwen moeten altijd aardig zijn.
Ja, vond ik ook heel sterk. Dat trof
en,
me.
En daar heb ik helemaal geen zin in.
Ja.
Want ik zoek de controverse. Vrouwen moeten altijd maar sympathiek gevonden worden.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in.
Nee.
Dat zijn hele bozige zinnen. Ja. En dat is bijna een programma van een bozig meisje, boze vrouw in haar geval.
Ik vond het heel stug dat zij dat zei. Ook omdat ze dus daarmee wel aangaf dat ze zich ervan bewust was dat er een soort voorgeschreven gedrag is voor vrouwen. Terwijl zij eigenlijk later, heeft ze natuurlijk altijd de spot gedreven met feminisme en wilde ze eigenlijk niet zoveel weten van andere vrouwen. En, maar dat vond ik heel scherp verwoord. En die mannen die zaten er ook allemaal bij van, nou, waar heb je het over?
Ik geloof dat Karel van het Reven nog even iets probeerde tegen te werpen.
Ja, inderdaad. Een beetje, maar zij
gaat gewoon door.
Zij nam het woord en ze hield het woord. Ja, heel bijzonder.
Ik ben nog niet klaar.
Ja.
Boom.
Ja. Nee, ja, heel mooi om te zien.
Is dat wat je stiekem ook had gewild? Zo kunnen zijn?
Ja, maar ik denk dat ik altijd, en dat zie je ook wel in die documentaire over haar, gewoon de weerstand die zij ook opriep, dat ik dat gewoon, ik denk dat ik daar, ja, ik bewonder dat, maar ik moet gewoon reëel zijn. Ik zou dat gewoon niet aankunnen. Ik zou niet kunnen leven in zoveel weerstand.
Ik heb altijd het idee gehad dat Renate Rubinstein ook echt floreerde bij de veten en de polemiek en de ruzie.
Ja, en ik herinner me ook wel stukken van haar dat ze dan heel, heel zenuwachtig en ongelukkig was, omdat ze wist dat er iets over haar geschreven zou worden in Propria Curis of weet ik veel wat. Weet je, dat je nu achteraf denkt, ja, waar maakte je druk over? Maar dat was wel iets waar ze dan wel wakker van lag. En ook diep, toch diep van binnen heel bang was ook. Maar toch.
Ze zocht het toch iedere keer ook weer op.
Ja,
Tamar kon dus, maar dat vind ik zo bijzonder aan Renate Rubinstein. Die kon uitgesproken ook over politiek schrijven. Ik bedoel, ook heel persoonlijk.
Dat is heel bijzonder.
Maar ook heel erg strikt
stellig
over politiek. En stellig over China, of over kruisvluchtwapens, of wat dan ook.
Ik vind ook, zij is denk ik ook wel een van de weinige columnisten die dat kon. En nog kun je die stukken lezen en nog voelen ze als fris, terwijl de maatschappelijke conflicten weer anders zijn. Maar door de manier waarop zij erover schrijft, is het nog steeds interessant.
Ja, want het is toch altijd persoonlijk. En ik vraag het jou natuurlijk, omdat jij zelf in dit stuk over Kaag zegt dat je altijd een lichte afstand behoudt tot de directe politiek.
Zeker,
Waarom is dat?
Ja, ik heb het altijd een soort van, denk ik, gebied gevonden wat er heel erg aanwezig is in mijn leven, in ieders leven. Ik bedoel, het is een soort iets van een andere orde, iets wat er is. Net als sport of zo, weet je wel. Dat is eigenlijk ook iets, het is er, het is een gegeven, maar ik ben er niet persoonlijk heel erg in geïnteresseerd. Tegelijkertijd durf ik dat bijna niet te zeggen. Ik bedoel, in sport mag ik dat zeggen. Maar in politiek mag je gewoon niet zeggen, ik ben niet geïnteresseerd. Dus dat ga ik nu ook niet zeggen.
Want je bent ook feminist, dus dat mag helemaal niet.
Nee, maar ik ook in de redactievergaderingen merk ik wel dat ik wel geneigd ben om mijn mond daarover te houden als het op politiek aankomt. Omdat ik altijd denk, ik heb geen idee. Ik denk altijd, ik weet daar niet genoeg van. Om daar iets over te kunnen zeggen. Iets wat niet iedereen kan zeggen.
En nou komen we bij je stuk over Sigrid Kaag.
Mm-hmm.
Dat is in die zin een ingewikkeld stuk. Maar dat heb je zelf, dat leg je ook helemaal uit.
Mm-hmm.
Hoe een niet-schrijver te portretteren als door jou die schrijft.
Ja.
Dat is eigenlijk je grote probleem.
Ja.
En je kan dus niet leunen bij Sigrid Kaag, dat portret, op het papieren werk en alle boeken die ze heeft geschreven. Want die heeft ze niet.
Nee.
Dus hoe heb je dat aangepakt?
Nou, dat was al een eerste constatering. Het begon ermee dat ik gefascineerd ben door haar. Omdat ik merkte, zo in de aanloop naar de verkiezingen, dat ik dacht dat ik weer in twijfel begon te raken over waar zal ik op stemmen. En dat ik dat heel erg om me heen zag in, zeg maar, vrouwenkringen, feministische kringen. Dat Sigrid Kaag op een of andere manier leek bijna een soort verlosser te worden. Eigenlijk de enige vrouw van wie we zouden kunnen denken, die kan Mark Rutte gewoon verstoten. En tegelijkertijd kwam natuurlijk ook dat idee van dat zij zou kunnen verlossen, ging gelijk op met een enorme weerzin die ze opriep bij een heel ander deel van de bevolking. Dus ik dacht al langer van, wat is het nou waarom ik dan toch denk, oh, misschien moet ik mijn kaart op haar zetten. Een manier om daarover na te denken is voor mij dan toch altijd om te gaan schrijven. En toen stuitte ik dus meteen op het probleem van, hoe kan ik er ooit achter komen wie zij is, wat haar drijft. Weet je wel, afgezien van de gewone politieke, beetje geschabloneerde boodschappen die ze dan afgeeft. Dus daar begon het mee.
Je kan natuurlijk ook denken, je bent niet alleen columnist, maar ook journalist. Ik ga er interviewen.
Ja. Ik vind het interview daar niet, denk ik, helemaal het genre om nu iemand, zeker niet een politicus, lijkt me dat moeilijk, om dan dichter bij iemand te komen.
Ik vraag het ook omdat jij zegt in je eigen stuk, hè, fysiek tegenover een schrijver plaatsnemen voor een interview is een exercitie die ik bij voorkeur vermijd.
Ja,
dat
zeker.
Is of wij allemaal volkomen navolgbaar.
Ja.
Maar ik vroeg me wel af, je had met haar kunnen praten, toch of niet?
Ja. Maar die opmerking over die, weet je wel, ook met de schrijver, dat ik dat vermijd. Dat heeft ten eerste mee te maken dat ik denk van, iemand heeft een boek geschreven. Wat kan ik nog meer willen weten, behalve wat er in het boek staat?
Uh-huh.
En het is ook een soort van verlegenheid dat ik denk, wat ik wil weten, durf ik toch niet te vragen.
Ja.
Dus, en dat zou ik bij Kaag, zou dat nog weer anders zijn, omdat ik denk dat zij een vrij geharnaste persona heeft. Anders weet je het misschien niet in de politiek. Dus ja, waar leidt zo'n interview toe? En ik zou bang zijn om, zo gauw ik tegenover haar zou zitten, dat ik dan andere gedachten over haar krijg. En niet goed meer over haar zou kunnen schrijven, omdat ik dan voor me zie hoe ze, weet ik veel, met haar handen houdt. Of de gezicht gewoon van te dichtbij zie.
Het is altijd zo, hè? Als je mensen live ziet, is het heel moeilijk om ze niet een beetje aardig te gaan vinden.
Helemaal, ja. En ik neem aan dat als ik bij haar zou zitten, dat er een woordvoerder bij zou zitten. Dat het een vrij formele situatie zou zijn. Maar het is wel mijn ervaring, zo ga je bij een schrijver thuis bent en die zet koffie voor je of die maakt een bakje soep. Weet je wel, dat je denkt van ja, wat zal ik nog schrijven over je?
Ja, wat zal ik nog eens even flink uithalen? Nee, dat zit er gewoon helemaal niet meer in.
Nee.
Wat ik interessant vond aan jouw stuk, sowieso dat je dat schrijft, durft te schrijven en dat je ook die omweg maakt. En eigenlijk gaat het over jouw fascinatie voor Kaag.
Ja.
Als leider, als vrouwelijke leider.
Ja. Ja.
En dan zeg je dus, maar ze is geen schrijver, dus dat is een probleem voor mij.
Ja.
Ik wil haar over haar schrijven.
Ja.
Ze is een politicus.
Ja.
Toen dacht ik meteen aan Hannah Arendt, want ik ben natuurlijk ook niet van de straat. En ik dacht meteen van, ja, maar Arendt heeft gezegd, je hebt drie handelingen, arbeid, werk en handelen. Handelen, politiek handelen, dat is het hoogste.
Want dat is het hoogste, ja. Ja,
ja, dat gaat over amor mundi, de liefde voor de wereld. Dat is echt, dus de politica, dat is eigenlijk, die is eigenlijk veel meer dan de schrijver. Is veel meer dan degene die gewoon werkt of arbeidt.
Mm-hmm.
Maar die handelt en verandert de wereld.
Ja. Ja, nee, dat, ik vind het wel, ik ken die drie delen niet, maar ik zie dat meteen. En ik vind het ook, dat is ook denk ik wat mij nederig stemt ten aanzien van politici in het algemeen. Afgezien van dat ik ze, weet je wel, nu misschien te veel voor me zie als faalbare mensen. Feilbare mensen. Maar dat ik wel denk, ja, maar die moeten wel iets gaan doen met maatschappelijke consequenties. Die moeten een idee hebben waar het naartoe gaat. En dat denk ik bij Kaag ook. Kijk, mijn probleem was meer van, wat kan ik werkelijk zeggen over haar zonder nu helemaal diep in te gaan op zoiets als een partijprogramma. En ik ben dus geneigd, omdat ook vrij, daar schrijf ik misschien vrij relativerend over, omdat zo gauw een politicus een programma formuleert, zijn het altijd zulke grote woorden dat je ook gewoon geen idee meer hebt wat het betekent. En Kaag is natuurlijk heel erg gewoon zo op het podium gezet met het idee nieuw leiderschap. Ja, nou, ja, wie zou er tegen nieuw leiderschap kunnen zijn? Maar wat is dat leiderschap dan? Ik was eerst blij dat zij best wel veel lezingen heeft gegeven. En zij heeft ook een soort van, ja, een katholieke achtergrond. Ze heeft ook leken preken gehouden. Weet je wel. Dus ik kan wel een indruk krijgen van haar denkwereld en van haar culturele achtergrond. En dat zijn ook dingen die ik dan wel durf te denken over haar, dat het een intelligent denkend iemand is. En dat ze goede boeken leest, bijvoorbeeld, om maar wat te zeggen. Maar wat jij nu zegt over politicus is een soort metafiguur, een handelende figuur. Dat maakt het niet minder moeilijk om over haar te schrijven.
Nee.
Wat is je aangrijpingspunt?
Ja, het lijkt mij ook heel erg moeilijk. Wat mij altijd verrast, heeft Sigrid Kaag mij heel erg verrast. Dus ik was...
De persoon, de politicus.
Ja, ik was heel erg opgetogen de eerste keren dat ik haar op de televisie zag. Ik ken haar ook niet.
Ja,
heel erg aangetrokken.
Ja.
Ook heel erg, eindelijk zo'n vrouw die leiding geeft. Maar alles wat ik dus leuk aan haar vind, vinden dus heel veel mensen heel naar aan haar.
Ja.
Want in één woord elitair.
Ja.
Dat is het. Terwijl ik denk altijd, maar dat vind ik dus prettig, dat Kaag heel erg zorgvuldig spreekt.
Ja.
Dat vind ik dus niet bekakt.
Nee, dat is gewoon precisie ook. Ja.
En als je trouwens iemand bekakt wil horen spreken, dan moet je naar Renate Rubinstein luisteren.
Nou,
dat is ongelooflijk.
Ja, dat is bijna fragment. Hoe niemand meer spreekt.
Nee, zelfs de koningin heeft nooit zo bekakt gesproken.
Ja.
Dat doet ze werk voor
Maar
treffen.
Ook heerlijk, want
heel
ze doet
goed,
het sans gêne.
Ja, en heel goed. Ja. En daarmee heeft ze ook een beetje de wind eronder. Dat is wel bijzonder.
Nee, die heeft zo haar eigen dictie te pakken. Ja, dat vind ik ook heel bewonderenswaardig. Maar goed, het interessante van Kaag, en dat is ook gek... Wat ik het mooi aan vind is dat ze, ik kan haar niet goed ergens aan linken. Je kan haar ook niet aan het feminisme linken, bijvoorbeeld. En ze, dus dat heb ik wel beschreven. Mm-hmm. Het lijkt alsof ze een lichte tournure heeft gemaakt naar het feminisme toe. Eigenlijk een beetje haars ondanks. Het zat niet helemaal bijvoorbeeld in haar systeem om zo te denken.
Ze is natuurlijk echt een diplomaat van huis uit.
Ja, en ik denk een hele goeie altijd
dat
geweest.
Dat denk ik ook.
Ja.
En het rare is natuurlijk dat ze heeft een ontwapeningsmissie geleid in Syrië om daar de chemische wapens...
Ja, dat is nogal wat.
Ik wou maar zeggen.
Ja.
Dus des te groter was mijn, maar ook jouw verbazing, toen op het moment dat zij vicepremier werd in dit kabinet en minister van Financiën, dat er toch heel raillerende stukjes werden geschreven, vooral over haar.
Ja, alsof ze geen benul heeft. Ja.
Wat is dat?
Het klinkt misschien een beetje simpel, maar ik denk toch dat mensen eerder een wantrouwen hebben tegen een vrouw op die post. En ook geneigd zijn om dat weer allemaal te zien als een teken van een schaamteloze ambitie. Ik denk dat Kaag ook iemand is die niet snel zal bluffpokeren. Dus misschien dat zij ook eerder zal zeggen van dit weet ik wel en dat weet ik niet. Wat ik allemaal heel fijne eigenschappen vind. Maar ja, het is dat wantrouwen is gigantisch waar zij mee wordt bejegend.
En misschien moeten we het nog wat preciseren. Dat wantrouwen komt niet zozeer door, om het maar even naar te zeggen, door onze kringen. Mm-hmm. De groene lezers of de weldenkende mensen. Mm-hmm. Vreselijke term, maar die bestaan al een keer. Maar juist de mensen die dan net wat buiten staan. Dat zijn de mensen die in ieder geval niet... Die haar wel degelijk bekakt vinden praten. Die haar afstandelijk vinden en hautain.
Ja. Dus ja, die mensen, ik weet niet
ik
goed
weet
wie dat zijn.
Ik weet het ook niet. Maar ik ook niet. Maar ik merk, het verbaast mij erover dat die Kaaghaat zo groot is. En zo ongelooflijk algemeen verspreid.
Ja. Ja, het is wel een soort haat wat wel... Dat zit ik nu te bedenken, ook een bepaald soort levendige vrouwen ten deel valt. Ik vind haar in de categorie Femke Halsema bijvoorbeeld, die heeft datzelfde. Het zijn ook gewoon knappe vrouwen met duidelijk een intellectuele ambitie. En als we het dan hebben over grote mond, ze hebben een beschaafd grote mond. Het zijn geen bange vrouwen. En ze stellen zich ook niet bijvoorbeeld bescheiden glimlachend op.
Dat zal het zijn.
En dat, ze passen dus niet in dat hele oude stereotype beeld van wat je van een vrouw verwacht. Dat ze deemoedig is, voorzichtig en eigenlijk haar hoofd niet laat zien. Of niet duidelijk haar nagels heeft gelakt. Weet je, gewoon kleine uiterlijkheden die ook al gewoon totaal als verdacht worden gezien.
Toch schrijf je ook. Kaag staat verder van me af dan Femke Halsema. Want Kaag is mevrouwerig, netter. Ik zou vroeger bang voor haar zijn geweest.
Zeker. Ik kan me echt nog herinneren dat ik net was afgestudeerd en mijn eerste baan had. En dat ik in een soort, was bij ambtenaren, dat ik in een soort kringetje zat. En dat er een vrouw was van mijn leeftijd. En die stelde zichzelf voor van, ik zal maar even zeggen, ik ben Monique van Hutmetut. En ik heb dit in dat bureau. En ik dacht echt van, nou, wat is dat voor een aansteller? Weet je wel, gewoon zo'n gek vooroordeel wat ik zelf ook had ten aanzien van een bepaald soort vrouwelijk gedrag. Weet je wel, ik vond haar gewoon echt zo'n carrière bitch.
En dat kleeft Kaag ook aan?
Zij heeft wel, en dat had ik ook gezien toen zij zo'n vroegere opname van Buitenhof. Dan zie je dat ze gewoon, ze is midden 30 dan. Dat het iemand is die zichzelf volstrekt serieus neemt. En ik denk dat ik dat vroeger al dacht van, nou zeg, een beetje zelfspotten, daar is ook niks mis mee. Maar dat heeft zij gewoon eigenlijk niet. En dat vind ik nu dus iets heel lovenswaardigs.
Want die zelfrelativering is natuurlijk, om helemaal terug te komen op Renate Rubinstein, ook precies wat van vrouwen altijd wordt verwacht.
Altijd. Altijd jezelf onderuit halen. Altijd jezelf al een soort zelfhaat tentoonspreiden. Ja.
En ja, als jij jezelf al niet serieus neemt, wie moet het vervolgens dan nog wel gaan doen?
Hè? Zeker. Maar dat is wel een van de moeilijkste dingen, vind ik. Om jezelf serieus te nemen zonder dat je te serieus daarover bent.
Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is een heel moeilijke levensles.
Ja.
Nieuw leiderschap beloofde Sigrid Kaag. Mm-hmm. Ik zag er veel in. Jij ook, hè? Want
zeker.
Je schrijft ook zoiets van, ik geloof dat ik maar op te gaan stemmen, terwijl dat helemaal niet jouw partij is.
Terwijl D66 echt niet mijn partij is, nee.
En je hoorde dat ook meer in jouw omgeving?
Ja, ik denk echt dat het ook een beetje ten koste is gegaan van Liliane Ploemen.
Ja.
Ja. En daar heb ik dus ook wel over nagedacht. Daar heb ik ook wel veel hier over gehad. Mm-hmm. Van waarom dan wel Kaag en niet Ploemen?
En waarom is dat?
En dat is dus ook het gekke, dat juist die ambivalentie van haar ten aanzien van het feminisme maakte haar voor mij op een bepaalde manier verrassender, krachtiger en misschien zelfs waarachtiger. Ik dacht van, jij hebt niet bijvoorbeeld al het idee van, ik moet binnen een bepaalde ideologie handelen. Je bent eigenlijk een soort van vrij mens. Ja, misschien klinkt het om heel naïef.
Nee, het klinkt helemaal niet raar. Nee, ook omdat Kaag natuurlijk ook gewoon liet zien in de loop der tijd dat ze kinderen heeft.
Mm-hmm.
Wat voor man ze heeft. Dat ze in Jeruzalem heeft gewoond of steeds woont.
Ja.
Hoe ze dat.
Ja, ik vind het heel knap hoe zij zich, voordat ze dus echt lang in de politiek actief was, dat ze zich zo langzaam zich liet zien en tegelijkertijd altijd die reserve hield. Heel knap.
Ja, gereserveerd.
Ik hou daarvan.
Eigenlijk heb ik het idee dat juist die reserve, die distantie bij vrouwen, helemaal niet zo wordt gewaardeerd.
Nee, eigenlijk, en dat zie je ook wel in, ook die worsteling meen ik ook bij haar te zien. Weet je, dan zit ze opeens wel bij dat programma van Bo van Ervens.
Ervendoorns.
Ja, dat ik. Dan wil ze zich ook bij wijze van spreken menselijker, kleiner voordoen dan ze is. Weet je, dat probeert ze en dat lukt haar niet goed. Er zijn mensen die dat toch het liefst, die hebben moeite, denk ik, met grote mensen. Die willen het liefst grote mensen toch ook een beetje klein zien.
En toen was er die affaire rond, dus een onduidelijke affaire vinden we nog steeds.
Ja, heel onduidelijk.
Frans van Drimmelen.
Allemaal heel smoezelig en moeilijk.
Het is allemaal heel smoezelig. In ieder geval, het was een grote partijman, is een grote D66-partijman geweest.
Mm-hmm.
Aanklacht gaat eigenlijk over stalking, geloof ik.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet eens of het over seksuele intimidatie gaat. Er is veel onduidelijk, maar er is ook heel veel rumoer over die kwestie. En het groot probleem is dat D66 in casu Sigrid Kaag zelf hiervan geweten zou hebben en het niet, en zou hebben afgedekt.
Ja. Ja, dat is heel lastig.
Buiten proportioneel veel over geschreven.
Ja, en ik vind het ook lastig om daar iets over te zeggen, want ik weet ook niet precies wat er is gebeurd. Maar wat ik wel zie, is dat iedereen naar haar kijkt en dat bijna gewoon meer aandacht uitgaat naar haar dan de persoon in kwestie die grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.
Dat
vind ik toch gewoon heel, heel lastig. Dat je ook allemaal mensen die daarvoor dus heel erg pro-Kaag waren, nu alweer roepen van, we moeten van eraf, ze moeten aftreden. En dan denk ik dus echt, met mijn apolitieke houding, van zo schieten we nooit wat op.
Nee, en misschien ook gewoon veel te snel en onterecht.
Ja.
Ik bedoel, het is nogal een project wat ze opzet. En dat weten we ook.
Het heeft tijd nodig. Ja.
Die schoollezing die Kaag heeft gehouden. Dat is, vond ik, een hartstikke goede lezing. Ja. En wat ze eigenlijk daar beschrijft, vind ik, dat ze de moraal weer in de politiek wil brengen. Nou, dat is nogal een...
Ja, dat is precies iets wat mij heel erg aanspreekt. Ja. En daar heb je wel mensen voor nodig met gezag. Ook moreel gezag. Ja.
Is ze dat nu kwijt?
Nou, in mijn ogen niet. Echt absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee, ik ben ook niet anders over haar gaan denken dan voor de verkiezingen.
Morele leiderschap hebben we het over. Goed, daarvan zeggen mensen nu juist dat morele leiderschap, dat gezag, heeft ze verloren door deze affaire.
Ja, dat vind ik wel weer flauw eigenlijk. Ik bedoel, dat is echt typisch zoiets van iemand legt ergens een lat en dan wordt er ook wel heel snel gezegd van ze haalt het zelf niet. Ik bedoel, ik zie dat niet helemaal. Voor mij heeft ze moreel niet ingeboet of zo. Waarom? Ik denk wel, er zijn heel veel onhandigheden gebeurd. Ze had ook op een gegeven moment gewoon iemand naast haar staan. Waarvan ik dacht, van, hebben jullie van tevoren niet afgesproken wat er gezegd wordt? Weet je, dus het was allemaal nogal een blamage. Dat zie ik ook wel. Maar ja, het maakt het uiteindelijk moreel leiderschap, dat vertrouw ik haar nog steeds toe.
Ja. Nou, heb je natuurlijk ook dat boek, hè? Dat verschijnt. Verschijnt dat boek, Boos Meisje?
Dat verschijnt volgende week dinsdag.
Ja. Ja. En dat stuk over Kaag staat er ook in?
Iets uitgebreider.
Iets uitgebreider, er staan meer mensen in. Mm-hmm. Ik noemde ze al. Ik weet, Thatcher staat er volgens mij niet in, hè?
Nee, Thatcher. Ik heb wel ook een keer over Thatcher geschreven. Maar ja, Thatcher is wel echt wel weer een heel ander type. Wat ook in dit boek staat, is een stuk over Nelly Kroes.
Ja, die
dat is wel meer een Thatcher-achtige figuur. En daar heb ik ook weer op een hele andere manier over geschreven. Dat is meer een biografisch stuk. Maar dat is veel meer een soort van fenomeen. Het is ook iemand natuurlijk met een afgesloten... Nee, helemaal niet. Ze is nog steeds werkzaam. Maar op een of andere manier kon ik haar politieke loopbaan meer doorzien. En dat is wel echt iemand die one of the boys altijd is geweest.
Dat is volgens mij ook het verschil met Sigrid Kaag. Als je nou haar afzet tegen, of een afzet vergelijkt met Nelly... Ik ben altijd nog steeds geneigd.
Ja, ik denk dat Smit-Kroes zit ook helemaal in mijn hoofd gehamerd.
Maar goed, Nelly Kroes, zeggen we nu keurig. Ja. Nelly, en als je die vergelijkt met Kaag, is Kroes veel minder getroubleerd.
Minder. En veel meer van aanpakken. Zij is ook echt typisch van die one-liners van hup, handen uit de mouwen.
Weet je wel, ik zie hier trouwens dat twee vrouwen die hier naast me zitten helemaal niet weten wie Nelly Smit-Kroes of Kroes is. Oh. Misschien moeten we dat even uitleggen nog.
Ja, nou, dat is een VVD-politica. Die, ik weet niet meer precies in welk jaar, maar ze heeft heel lang meegedraaid. Echt als een van de weinige vrouwen in het kabinet. En ze is bijvoorbeeld minister van Verkeer en Waterstaat geweest. En ze is nu, volgens mij doet ze nu iets met technologie. Ik weet het niet precies.
Ze is ook commissaris in Europa geweest, dacht
dat
ik.
Ja, dat heeft ze ook. Hele
grote dingen.
En iemand die ook heel veel persoonlijke aandacht kreeg. Maar dat is allemaal in het pre-social media tijdperk. Dus het bleef wel binnen de perk. In die zin, ik herinner me eigenlijk alleen Jan Blokker. Die was toen vaste columnist. Waar nu Shelley Sitalsing en Bert Wagendorp. Op die plek had je Jan Blokker. En die had het altijd over vrouwtje Kroes of meisje Kroes.
Meisje. Nelly Kroes is een, als je dat zo mag zeggen, een wat mannelijke versie dan Sigrid Kaag ooit op het toneel zal zetten.
Zeker.
Dat was meer een vrouw gewoon met macht. Ja. En daar draait ze ook niet omheen.
Nee. En zij zou de laatste zijn om te beweren dat ze er last van had dat ze vrouw was. Ik bedoel, dat ze was beneden haar stand. Dat is ook het gekke, want die heeft ook in haar heel erg later in haar carrière een feministische draai gemaakt. En was een van de voorstanders van het vrouwenquotum. Ze zei van anders krijgen we nooit de gelijke verdeling in de top van het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dus dat was heel bijzonder.
Dankjewel, Maria.
Graag gedaan.
Het boek Boos Meisje over vrouwen en frictie verschijnt volgende week. En dan kan u al die stukken en al die vrouwen waar we het nu over hebben gehad nalezen.
Zeker.
Verder in De Groene van deze week. Een stuk getiteld Biefstuk met havermelk. Dat gaat over de linkse droom, de contouren van een progressieve fusiepartij en alle obstakels die daarbij komen kijken. En daarnaast een onderzoeksartikel over Curaçao als wereldspeler op de online gokmarkt. Maar de overheid houdt geen enkel toezicht en zo krijgt de maffia daar vrij spel. Dat en veel meer kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement op De Groene Amsterdammer. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Marieke de Haas en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for Anne van Paul van Kemenalen.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.